Wij gaan kijken naar het Bijbelboek Hebreeën. We gaan lezen in Hebreeën 4 vers 10 tot 16. Alleen wat wel even belangrijk is, we vallen eigenlijk dan zomaar ergens in. En dat wil niet zo goed, want dan begrijpen we eigenlijk de context niet. Dus voordat we dat gaan lezen, ga ik jullie eventjes uitleggen wat de context is. Want anders denk je, waar hebben ze het eigenlijk over? Nou, Hebreeën, ik vind het zelf een ontzettend mooi boek. Het is ook een heel lastig boek op zich. Is de context is dat, we weten niet precies wie de schrijver van Hebreeën is. Maar de schrijver in ieder geval heeft een boek geschreven. Het lijkt niet eens heel erg op een brief. Maar de context is dat de schrijver jou en mij, want het is geschreven aan gelovigen, jou en mij wil laten zien dat Jezus niet alleen voor onze zonden gestorven is aan het kruis, opgestaan is uit de dood en weer naar de hemel is gegaan, maar ons wil laten zien wat Jezus nou werkelijk gedaan heeft en dat hij nu gezeten is, daar naast de Vader zit hij op de troon en hij wil met ons zijn heerlijkheden delen. Dat is eigenlijk het hart van de schrijver wat hij ons als gelovigen mee wil geven. Maar als je het boek goed leest, dan zie je er ook allerlei waarschuwingen in staan. En ik ben dit Bijbelboek Hebreeën gewoon eens gaan bestuderen, omdat ik dacht, hey, dat boek is geschreven aan een groep Joden die de Messias waren gaan leren kennen als hun verlosser, als hun Heer, en waren gaan zien als wie hij werkelijk was. En deze groep die werd aangesproken en er werd hun van alles verteld en hun werd opgeroepen om hun leven met Jezus vol te houden tot het eind en niet op te geven. En er staan prachtige beloften in het Bijbelboek Hebreeën, maar er staan ook een aantal waarschuwingen in. En vaak, ik weet niet hoe het met jou, met u zit, maar als je waarschuwingen in de Bijbel leest, dan denk je vaak van, nou, die zijn vast wel voor die ander. En de beloften en de mooie dingen die de Bijbel belooft, die pik ik eruit en die lees ik. Maar dit Bijbelboek is zo geschreven aan een groep gelovigen die al heel lang wisten wie Jezus was. Wat hij voor hun had gedaan toen hij op de aarde rondliep. En dit Bijbelboek is geschreven om hun wakker te maken. Om hun ogen weer te richten op dat wat nodig was. En eigenlijk Hebreeën 3 doet al een stukje inleiding. En ook Hebreeën 4 geeft een hele intense waarschuwing om de rust van God, die God ons beloofd heeft, die God voor ons gemaakt heeft, om die rust binnen te mogen gaan. Maar de waarschuwing die eigenlijk erin ligt is van, kijk nou eens naar het volk Israël, toen zij 40 jaar lang in de woestijn aan het ronddolen waren, terwijl de bedoeling van God geweest was dat zij uit Egypte waren gekomen en het beloofde land in hadden mogen gaan. Dat land van rust, dat land van vrede, dat land dat God hen beloofd had. En toch zegt het Bijbelboek Hebreeën, ze waren ongehoorzaam en ze hadden ongeloof. En die beide dingen hebben ervoor gezorgd dat ze uiteindelijk dat beloofde land niet in konden gaan. En het is een generatie overgeslagen. De volgende generatie mocht pas samen met Jozua zijn ze het beloofde land ingegaan. En Hebreeën geeft aan die groep Joden, die groep gelovige christenen, mensen die Jezus hadden gezien, die beseften wie Jezus was. En daar val ik ook onder, daar vallen wij ook onder. Wij hebben een ontmoeting gehad met Jezus. Maar Hebreeën geeft een enorme waarschuwing hier. Van lieve mensen, ga niet net zoals zij, dat Joodse volk wat toen in die tijd de wonderen van God gezien had, zijn stem had gehoord en toch dat beloofde land niet in waren gegaan. Alsjeblieft. Maak niet dezelfde fout als hen. Maar er is nog steeds de mogelijkheid vandaag de dag dat je de rust ingaat die God beloofd heeft. Zoals God ook toen een plek aan hen beloofd had. Een land waar ze binnen mochten gaan waar rust zou zijn. Zo heeft God ook voor jou en voor mij, ons die Jezus Christus kennen, een plaats van rust beloofd. Maar het blijkt dus geen automatisme te zijn dat als je Jezus aanneemt als jouw redder en jouw Heer, als je dus beseft wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan, laat het Bijbelboek Hebreeën heel duidelijk zien dat het dus geen automatisme is dat je dan dus ook die rust al bent ingegaan. Nou, daar wil ik samen met jullie naar kijken. En waar wij beginnen is Hebreeën hoofdstuk 4 vanaf vers 10. En als je nou na vanmorgen denkt van, goh, ik wil dat eens beter bestuderen, probeer dan hoofdstuk 3 en heel hoofdstuk 4 eens te lezen. Om de tijd sla ik dat dus eventjes over. Maar vanaf vers 10 staat er dit. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en ten gronde gaat. En dat is dus net waar ik het over had. Omdat in de vorige verse uitgelegd is hoe het volk van toen ongehoorzaam was geweest. Want, staat er dan in vers 12, levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem, aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, dat is Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat wij belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadigde, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. En dit is wat ik jou wil uitleggen vanmorgen, dat er een uitnodiging van God is om als gelovigen, wij die Jezus Christus hebben leren kennen, de rust binnen te gaan. En tegelijkertijd laat Hebreeën zien dat dat dus niet een vanzelfsprekendheid is. En er staat ook dat we alles op alles moeten zetten om dit niet aan ons voorbij te laten gaan. Dus er zit iets in dat het niet vanzelfsprekend is, dat het niet automatisch gaat. Dat het niet zo is dat op het moment dat wij zien wie Jezus is, dat onze zonden weggewassen worden, dat we gaan leven samen met hem, dat we dan dus ook automatisch die rust binnengaan. Hebreeën roept jou en mij op om wakker te worden en ons heel bewust ervan te worden dat hier keuzes gemaakt mogen worden. Dat er iets in ons is wat ons mag drijven om alles op alles te zetten om die rust die God beloofd heeft binnen te mogen gaan. En iets eerder in hoofdstuk 4, en ik noemde het net ook al, wat was nou de reden geweest dat dat volk toen ze wandelden en dolden door de woestijn, het beloofde land niet direct in mochten gaan? Wat was de oorzaak daarvan? Nou, Hebreeën is er heel duidelijk over. Twee dingen. Ongeloof en ongehoorzaamheid. Die twee dingen hadden gezorgd samen voor een verhard hart. En hoe krijg je nou een verhard hart? Ik zei het net ook al. Als je de dingen van God hebt gezien, zijn stem hebt gehoord, en dan toch besluit, ik hoef het niet. Of toch kiest om nog steeds te twijfelen. Of toch kiest om er afstand van te nemen. De Bijbel is daar glashelder over. Het verhardt je hart. En de schrijver van Hebreeën zegt, alsjeblieft doe dat niet. Verhard niet je hart. Want dan kun je die rust niet binnengaan die God zo voor ons heeft. Nou, wat is nou die rust waar Hebreeën het hier over heeft? Nou, je zou eigenlijk drie dingen kunnen zeggen waar deze rust op slaat, wat dat betekent. En in de eerste plaats is het de Sabbatrust. Als je Genesis 2 vers 2 leest, dan lezen we daar, misschien ken je dat ook wel, hè, dat God heeft de hele schepping gemaakt. En in Genesis 2 vers 2 zegt hij dat hij zag dat het zeer goed allemaal was. En hij rustte van zijn volbrachte werk. En ook als je Hebreeën 4 leest, refereert het daaraan. aan dat volbrachte werk van God, wat hij daar in Genesis heeft gedaan. En daarvan is dus ook de Sabbatrust ingesteld. En dit is een hele oppervlakkige betekenis van die rust waar Hebreeën hierover spreekt. Als het ware die bovenste laag. Dat we mogen rusten naar ons werk. Dat we mogen rusten. God kwam trouwens niet bij nadat hij de aarde helemaal geschapen had, omdat hij moe was. Maar hij rustte in voldoening. Hij rustte omdat hij zo voldaan was met wat hij gemaakt had, dat hij genoot van wat hij geschapen had. En daarin vond hij zijn rust. Niet in, oh, het 7 dagen heel hard gewerkt om al die bomen en planten en dieren en mensen te maken. Maar hij rustte in voldoening van wat hij gedaan had. En net als dat God rustte op de 7e dag, gaf God ook die wet aan het Joodse volk om te rusten. En dat is een van de betekenissen van de rust die hier is, maar die betekenis gaat verder. Ten tweede mogen wij natuurlijk ook rust vinden als we bij God in de hemel zijn, waar alles perfect is. Of straks als Jezus terugkomt hier op aarde en jou en mij ophaalt en ons meeneemt. Dan is er niets meer wat ons onrustig kan maken of onze vrede kan roven. Of wat ons zorgen maakt. Nee, daar bij God mogen we altijd die eeuwige rust samen met hem hebben. Maar er is nog een diepere laag, geloof ik, van de rust, waar de Hebreeënbrief ons naartoe uitnodigt om daar met hem in te gaan. En dat is rusten, vertrouwen, geloof, gehoorzaamheid. Volledig in alles op God gericht zijn en het van hem verwachten. Waarom? Ten eerste om wat ik al zei, omdat God toen hij de aarde schiep, dat lezen we in Genesis, God zelf rustte van zijn volbrachte werk. God heeft daar in Genesis een volbracht werk gedaan. Niet een half werk of een bijna af werk waarvan hij zei, oké, mensen, nu mogen jullie het afmaken. Nee, wat God maakte in Genesis, dat deed hij perfect en het was af. Alleen we weten ook allemaal dat er daarna iets gebeurde. Dat perfecte, volbrachte werk wat God deed in Genesis, dat ging ergens kapot doordat de zonde binnenkwam. En dat heeft Jezus hersteld en opnieuw weten we dat er staat dat Jezus aan het kruis het werk heeft, nou, volbracht. Zoals zijn vader, zoals God zelf in Genesis de schepping volbracht had, helemaal afgemaakt had. Zo heeft Jezus dat werk wat kapot was gegaan, helemaal hersteld. Daar kunnen jij en ik niks aan toevoegen. Kunnen we niks aan extra's maken. Dat heeft Jezus volkomen hersteld. En dat is die rust waar jij en ik toe uitgenodigd worden om daarin te gaan. In dat volbrachte werk wat Jezus heeft gedaan. En waarom geloof ik nu dat de Hebreeën daarop wijst? Want de Hebreeën is niet heel specifiek dat het hier om gaat. Maar waarom geloof ik toch dat als ik dat lees en lees en lees, dat ik hoor dat daar de uitnodiging in zit. Om in deze rust van God binnen te mogen gaan. Waarom? Omdat juist dat hele boek Hebreeën ons zo uitnodigt om te zien wie Jezus is. En hoe hij nadat hij gestorven is en opgestaan is, de hemel is ingegaan en gezeten is daar op de troon naast zijn vader. En daar niet nu zit en lui is. Of daar nu zit en niks meer doet. Maar hij zit daar om het werk wat hij gedaan heeft aan het kruis in jouw leven, in mijn leven, te volbrengen. Uit te voeren. De gevolgen en de consequenties van het aannemen van Jezus uit te werken in jou en in mijn hart. En om de heerlijkheden van hem, de heerlijkheden van wie Jezus is, uit te delen en te geven aan jou en aan mij. En daarom, omdat dat die hele context van Hebreeën is, kan ik niet anders zelf dan dat lezen hier, wat we net gelezen hebben in Hebreeën 4, vers 10 tot 16. Die uitnodiging ging van hem om die rust van God binnen te gaan. En des te meer ik daarover lees, des te meer ik me daarover verwonder, des te meer ik gewoon daaraan denk soms, des te meer ik van Jezus ga houden. Ik weet niet of je dat kent. Maar des te meer je gaat begrijpen en vol ontzag wordt van dat wat Jezus werkelijk aan het kruis gedaan heeft. En de uitwerking daarvan in mijn leven. En hoe groot en geweldig dat wonder is wat hij gedaan heeft. En dat hij mij uitnodigt om elke dag in die rust en in die vrede te wandelen. Des te meer ik in ontzag voor hem kom. En des te groter hij wordt en des te kleiner ik word. En des te stiller ik word om daarbij na te denken en daarbij stil te staan hoe groot en onzagwekkend hij gewoon is. Maar dan komt natuurlijk de hamvraag. Hoe kom je dan die rust binnen? Als Hebreeën zegt, zet alles op alles, lieve gelovigen, om die rust binnen te gaan. Om niet net zoals toen in de woestijn, door ongehoorzaamheid, door ongeloof, je hart te verharden en te blijven dolen. Ja, je bent Egypte wel uit, maar je doolt nog steeds. Ja, je hebt de onderdrukking verlaten, maar je bent nog steeds onrustig en je bent nog steeds zo zoekende. En er is nog steeds onrust in je hart. En zodra er wat gebeurt, dan weet je het niet meer. Terwijl God zo die uitnodiging neerlegt om binnen te gaan in die rust. En te weten dat hij er is. Te weten dat wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, alles hersteld heeft. Dat wij mogen leven met hem. Maar hoe dan? Hoe kan ik als gelovige nou ingaan daarop? Hoe, wat moet ik dan doen? Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Om die rust van God dan echt binnen te gaan. En vol vertrouwen te zijn en overgave aan hem. Hoe doe ik dat? Nou eigenlijk, nadat we uitgenodigd zijn en aangespoord zijn om die rust binnen te gaan, staan er als het ware drie wegen die wij mogen bewandelen om die rust binnen te gaan. We hebben ze net gelezen en we gaan ze gewoon nog een keer lezen. Vanaf vers 10. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. En dan komen er drie hulpmiddelen die aan ons gegeven worden. Hoe we dan die rust van God binnen mogen gaan. Let maar eens op, de eerste. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen, gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Dit is het eerste hulpmiddel dat aan jou en aan mij aangereikt wordt, gegeven wordt, om die rust van God binnen te gaan. En wat is dat nou? De staat, wat hebben wij ontvangen? Het woord van God. En wat is nou dat woord van God? Als je het evangelie van Johannes leest, dan lezen we dat ook Johannes het heeft over het woord van God. En waar wijst hij dan naar? Naar Jezus. En als je des te meer, ik in ieder geval, de Bijbel begint te begrijpen van het hele Oude Testament tot aan het einde toe. Dus te meer ik zie hoe alles wijst op Jezus. Het hele Oude Testament, ik begin het steeds mooier te vinden. Om daarin te ontdekken en daarin te graven. Hoe alles is volgens het plan van God. En alles past en alles zo perfect is. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Al die verschillende boeken. 66 stuks. En allemaal op een eigen manier. Als je er goed diep ingraaft en het gaat zien. Wijst het allemaal op het werk van Jezus en wie Jezus is. Dus het woord van God. Het woord van God is niets anders, geloof ik, dan heel de volheid van wie Jezus is. Zijn volheid. In alle facetten, in alle kleuren, in alle diepgang. En dat is aan jou en aan mij gegeven. En wat staat er dan? We hebben het net gelezen. Dat woord van God, dat is levend. Dat is krachtig. Nou, wat houdt het in? Dat als jij en als ik het woord van God horen. En dat kan zijn doordat je gewoon de Bijbel hoort, doordat dat je het leest of dat het voorgelezen wordt. Maar het kan ook zijn dat je het uitgelegd krijgt. Dan gaat dat leven. Iets doods kan mij niet raken. Maar als iets wat leeft tot mij komt, dan gaat er iets in mij gebeuren. Dus de belofte die Hebreeën hier geeft is, het woord van God, zoek dat op. Want het is aan jou en aan mij gegeven om ons kracht te geven, om ons leven te maken. En wat staat er dan? Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Een zwaard wat dwars twee dingen die eigenlijk nauw aan elkaar verbonden zijn. Twee dingen die je eigenlijk niet los van elkaar kan halen. Maar het woord van God gaat daar dwars doorheen. En het ontledigt, het scheidt twee dingen die eigenlijk niet los van elkaar te maken zijn. En wat staat er? Wat scheidt het woord van God? Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het haalt onze ziel en onze geest uiteen. Been en merg scheidt het. Nou, wat betekent dat nou? Wat doet nou dat woord van God? Als het mijn ziel en mijn geest uiteenhaalt. Even praktisch. Hoe werkt dat nou? Nou, jij en ik, we bestaan uit een lichaam, een geest en een ziel. En heel kort door de bocht. Mijn geest is de plek in mij die verbonden is met God. En mijn ziel in mij is dat in mij wat verbonden is met het natuurlijke leven. En mijn lichaam is gewoon mijn buitenkant. Het jasje, de tent. En samen maakt dat mijn mens. Samen maakt dat wie ik ben, mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam. En dan staat hier dat het woord van God mijn geest en mijn ziel uiteen scheidt. Dus wat doet het woord van God? Die haalt dat wat zo door elkaar verweven is, haalt het doormidden. Mijn geest, dat wat verbonden is met God, en mijn ziel, daar waar mijn gedachten en mijn emoties in zitten, mijn wil. Het haalt het uiteen. En het laat precies zien daar waar ik vanaf moet. En het laat precies zien dat wat ik mag horen van God. En wat ik ontvangen mag van God. Ik vind het zo mooi. Dat alles bloot komt te liggen. Als dat woord van God als een tweesnijdend zwaard dwars door mijn geest en mijn ziel heen gaat. Dat het wegsnijdt wat er niet hoort. En dat het doodt wat er niet meer mag zijn. Heb je dat zelf wel eens gehad? Dat als je leest in het woord van God, de Bijbel. Als je misschien Jezus aan het aanbidden bent. Als je luistert naar het woord van God, dat er iets in jou gebeurt. Ik had dat van de week nog, dat ik zat aan tafel. En ik was gewoon een stuk uit de Bijbel aan het lezen. Ik was helemaal nergens mee bezig. Ik was gewoon het woord van God. Gewoon een stuk uit de Bijbel was ik aan het lezen. En opeens moest ik heel even huilen. En dwars door wat ik gewoon las, haalde God een laagje bij mij naar boven. Dat ik opeens dacht, oh, hey, wacht even. Ik worstel met een bepaalde angst. Waar ik bang voor ben. Waar ik tegenop zie. Waar ik niet durf. Gewoon een heel klein iets. Wat ergens in mijn onbewuste, ergens in mijn ziel zat. Maar doordat ik ging in het woord van God, gewoon lezen. Ik was helemaal niet op zoek. Ik was gewoon heel blij. Er was helemaal niks. En toch, doordat ik het woord van God aan het lezen was, opeens, omdat het woord van God levend en krachtig is, gaat het als een tweesnijdend zwaard in mij werken. En dan snijdt het uiteen. En dan borrelt daar wat naar boven, waar God van zegt, Petra, daar gaan we even mee aan de slag. dat mag weg. En dat vind ik zo mooi. Dat ik gewoon leven mag met God. En dat Hij door zijn woord heen. Gewoon, dat hoef ik niet te plannen. Maar Hij werkt het uit in mijn hart. Zijn woord. En dat hoop ik ook vanmorgen. Dat als jij hoort en luistert naar het woord van God. En in dit geval ben ik het die spreekt. Maar wanneer je het ook doet. Dat het woord van God als een tweesnijdend zwaard. Jouw geest en jouw ziel. Doorsnijdt en bloot komt te liggen dat wat Hij naar boven wil brengen. Been en merg snijdt Hij door midden. Merg zit in de binnenkant van een bot. En dat is er bijna niet uit te halen. En sommigen zeggen, je kunt het zien als het been is ons handelen, dat de dingen die we doen. En merg zou je kunnen zeggen staat voor wat ons drijft om ons handelen te doen, dat wat we doen. Wat motiveert mij om wat ik doe, wat motiveert mij om te doen, om te zeggen, om te spreken. En dan staat er, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Jouw en mijn hart is het centrum van wie wij zijn. In mijn hart zitten mijn ziel en mijn geest, mijn berg en mijn merg en mijn been. Zo zit hij. Dat zit in dat hart. Van mij. En dat is waar God van zegt hier. Door mijn woord heen wil ik dat ontleden en wil ik het blootleggen. Zodat ik in alles van jou kan komen. Daar waar jij zelf niet eens komen kan. John zong het nog in de zangdienst Psalm 139. Dat wat ik nog niet eens gedacht heb, dat kent God al. Al mijn wegen zijn bij hem bekend. Alles wat ik doe en onderneem, hij weet het. Waar ik ook heen ga, hij is daar. En dat is Jezus. Dat is mijn verlosser. Dat is het woord. Wat als een tweesnijdend zwaard mij wil snijden in mij. Zodat alles van wie ik ben voor hem bloot komt te liggen. Niet voor mensen. Dat is wat anders. Maar voor Jezus kan alles van wie ik ben bloot komen te liggen. En ik hoef mij niet voor hem te schamen. Er hoeft niets in mij te zijn wat mij hindert om dat te kunnen doen. Want er is geen grotere vreugde dan dat alles van wie ik ben zichtbaar wordt voor hem die alles kent. En alles van hemzelf aan mij gegeven heeft. Spreuken 4 vers 23 zegt, daarom moet je je hart boven alles bewaken. Jouw hart. Waar ik al helemaal in het begin zei, dat ongeloof en die ongehoorzaamheid hadden een verhard hart. Gegeven. Maar jou en mijn hart mag volkomen open en transparant worden. En hoe heeft God ervoor gekozen om dat te doen? Door zijn woord heen. Een paar weken geleden had ik een gesprekje bij mij thuis met een hele jonge vrouw die een lesbische relatie heeft. En we zaten samen te praten en ze ging met mij in discussie daarover. Maar juist door wat ik hier heb geleerd, doordat ik dit ben ingaan zien, dat het Gods woord is die geest en ziel uiteensnijdt, heb ik ook geleerd om niet op zielsniveau, dus van haar gedachten naar mijn gedachten, te gaan discussiëren over iets wat ik snap in mijn geest, maar zij nog niet. Want dat is onmogelijk. Alleen de geest van God kan, omdat het woord van God levend is, in haar geest zijn waarheid bekendmaken. Ik praat er wel met haar over. En toen zei ze op een gegeven moment dit tegen mij. Petra, wat ik zo raar vind als ik hier bij jou in huis ben en ik praat hier met jou over. Dan gaat wat jij zegt, zoals jij het uitlegt, waarom God homofilie niet zo bedoeld heeft. Ons niet geschapen heeft om in zo'n relatie te leven. Dan ga ik dat begrijpen. Dan wordt het logisch voor mij. Maar ik weet niet of ik dat wel wil. Want als ik er straks gewoon weer thuis ben, gewoon in mijn eigen leven, dan weet ik dat dat ook zo weer weg is. Hoe kan dat? Zei ze tegen mij. Ik zei, dat is heel logisch. Ik zei, weet je, jij als mens bent volkomen welkom bij mij. Om bij mij in huis te komen. Omdat ik van je hou. Omdat ik jou als mens lief heb. Ik zei, maar in mijn huis duld ik geen onreinheid. Dus als jij bij mij komt, en ik doe dat vanuit het woord van God, omdat ik met hem leef, wordt jouw onreinheid aangeraakt door mijn reinheid, en niet, ik bedoel de reinheid die omdat ik Jezus vertegenwoordig. Ik zei, en dan is het logisch, dat omdat ik het woord van God tot jou spreek, dat jouw denken beïnvloed wordt daardoor, want jouw geest wordt gevuld met het woord van God. En op het moment dat jij hier weer de deur uitgaat, is dat waarschijnlijk weg. Ik zei, dus de keuze is nu aan jou wat je zelf wil. Die keuze kan ik niet voor je maken. Ik heb dit zo geleerd, dat wat logisch is voor mijn ziel, is niet altijd logisch voor mijn geest. En daarom heb je soms dat in ieder geval mijn ziel soms om logica kan vragen bij God. God, hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Waarom? En dat komt omdat mijn ziel een bepaalde logica vraagt die het niet begrijpt, omdat mijn geest een andere logica heeft. En daarom vind ik het soms zo mooi als ik in het woord van God ben. En soms heb je van die bijbelleraren die leggen het woord van God aan je uit. En in één keer denk je, nou snap ik het. Nou begrijp ik hoe dat zit. Ah, en dat komt omdat het woord van God jouw geest en jouw ziel uiteengesneden heeft. En met je geest je dingen gaat begrijpen die je met je ziel niet altijd uit kan leggen aan mensen. Onmogelijk. Betekent dat ik het daarom maar niet meer vertel? Jawel, omdat ik weet dat het woord van God krachtig is en levend maakt. Dus als ik iemand die vragen heeft over God of wat dan ook, dingen probeer uit te leggen en diegene zegt, nou ik snapte niks, was niet logisch, ja maar dit dan, ja maar dat dan. Dan denk ik, Heer, u werkt het uit. Ik kan niet. Mijn woorden zijn maar mensenwoorden. Maar als het woord van God daar Gods geest over komt, dan wekt het iemands geest tot leven. En kan ook iemand gaan begrijpen die ondoorgrondelijke wegen van God. Dus dat is het woord van God, wat aan jou en aan mij gegeven is om die rust binnen te gaan. Maar we hebben er nog twee. Vanaf vers 14 gaan we nog even lezen, als je je Bijbel nog open hebt. Nu wij een hooggeplaatste, hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Jij en ik, wij hebben een hoge priester. En dat is Jezus. Een hoge priester die ons vertegenwoordigt voor de troon van God. Een hoge priester waarvan hier het woord zegt, die kan meevoelen in al jouw en mijn zwakheden. En die op de proef is gesteld in alles. Maar wat houdt dat nou in? We hebben hier allemaal zwakheden. We worden allemaal beproefd in van alles en nog wat, om maar niet die rust met God en die zekerheid met hem in te gaan. Van alles. En Hebreeën zegt, weet dat jij een hoge priester hebt, Jezus, die in alles kan meevoelen waar je mee zit. Weet je, zwakheden is geen zonde. Dat wij zwakheden hebben, dat geeft helemaal niks. Dat is gewoon ons mens zijn. Elk mens heeft zwakheden. En dat is helemaal niet erg. Dat hoort bij ons mens zijn. En dat we allemaal op de proef gesteld worden, is ook helemaal niet erg. Want wij hebben een hoge priester die exact weet wat dat is. Er is alleen één verschil tussen Jezus, die hoge priester die wij hebben, en ons. En dat is dat hij, staat er, niet vervallen is tot zonde. Nou, wat houdt dat nou in? Dat hij gewoon nog nooit gezondigd heeft? Nee. Ik word ook wel eens in mijn zwakheden op de proef gesteld en dan zondig ik ook niet. Is dat dan hetzelfde wat Jezus ook deed? Ook hij werd op de proef gesteld en hij werd verleid, maar hij zondigde gewoon niet? Nee. Ondanks dat Jezus volkomen daarin mens was, net als jij en net als ik, was er, staat er in de Bijbel, nergens in hem zonde te vinden. Jezus kende geen zonde. En hoe kan dat nou? Nou, omdat jij en ik wel de zonde kennen. Kennen wij het en weten wij het, hoe het is om verbroken van God te leven. Dat onze relatie met God verbroken is. En Jezus, omdat hij de zonde niet kende, heeft nooit in die verbrokenheid met de Vader geleefd. Zijn relatie met de Vader was ongebroken. Was volkomen. Maar hij was aan de andere kant net zo mens als jij en ik. En toch was hij volkomen God. En was er geen zonde in hem. Niets van dat alles staat er was te vinden in Jezus. Er was geen zonde in hem te vinden. En daarom is er geen betere plaats voor jou en voor mij om naar Jezus, onze hoge priester, toe te gaan. Die al onze zwakheden kent en daarin met ons mee kan voelen. En weet wat het is om beproefd te worden. Maar hij weet ook wat het is om niet verbroken met God te leven. En zegt, daarvoor ben ik gekomen. Daarvoor heb ik mijn leven gegeven. Zodat ook jij, waarin die verbondenheid met God kan leven. Welke betere raadgever kun je hebben? Welke betere persoon kun je naartoe gaan dan Jezus? Die precies met jou mee kan voelen. Jou kent en jou de grond en alles van je weet. En tegelijkertijd zegt, maar ik heb nooit gezondigd. Maar ik heb wel alle zonden op mij genomen. Kom bij mij. Want ik weet het. En ik ben degene, de weg, dat je weer bij God kan komen. Schroom niet, want dan komen we namelijk ook bij nummer 3. Want het vers gaat verder in vers 16, of dit stukje. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadigde, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. God ziet jou en mij door de bril van Jezus. Als wij bij God komen, voor zijn troon komen, dan ziet hij niet... Ik, ellendig, zondig mens. Wie ziet hij? Hij ziet mij, Petra, die schoon gewassen is door het bloed van Jezus. En omdat hij mij zo ziet, mag ik vrijmoedig voor de troon van God komen. Waar ik ook mee zit. Wat mij ook vasthoudt. Waar ik ook door belemmerd word. Wat mij ook vastbindt. Nee, God ziet mij door die bril van Jezus. Zoals hij Jezus ziet, volkomen rein en heilig. Zo ziet hij mij. En zo mag ik bij hem komen. Als God mij niet zo zag door Jezus heen, zou ik nooit bij hem kunnen komen. Want ik ken zonde en ik ben dus een verbroken mens. Maar omdat God mij ziet door Jezus heen, die ik aangenomen heb, ziet hij mij zoals hij Jezus ziet, volkomen rein en heilig. En mag ik voor zijn troon komen? En wat staat er, wat wij dan krijgen als wij in al die vrijmoedigheid bij de troon van God mogen komen? Naar onze hoge priester toe, die alles van ons kent, al onze zwakheden kent. Weet wat er in ons omgaat, wat krijgen wij daar dan? Barmhartigheid. En genade, dat wacht op ons als wij bij de troon van God verschijnen. En wat is nou die barmhartigheid van God? Barmhartigheid is dat wat wij krijgen, wat we eigenlijk niet verdiend hadden. Extra. Wat krijgen wij van hem? Wij krijgen bescherming. Wij krijgen hulp. Wij krijgen kracht, wijsheid, sterkte, genezing. Het zijn maar een aantal die ik heb opgenoemd. Dat is de barmhartigheid die God ons schenkt als wij vrijmoedig gewoon voor zijn troon komen. En wij krijgen genade. Het besef wie ik ben in Jezus Christus. Wie ik ben door wat Jezus voor mij aan het kruis heeft gedaan. En ik geloof, elke keer als ik voor Gods troon kom en dat weer zie... En dat weer begrijp. En dat weer over me heen laat stromen. Zijn genade. Dat ik weet dat ik niks verdiend heb. Dat ik weet dat ik het niet kan zelf bewerken. Dat ik weet dat ik niks kan doen. Om ook maar iets te verdienen van die liefde van Jezus. Wauw, wat een ontzag krijg ik dan voor mijn God. En dat is waar Hebreeën van zegt. Alsjeblieft, zet alles op alles, lieve gelovigen. Om die rust van God binnen te gaan. Kom die rust bij mij halen. Kom binnen. Zet alles op alles. Om niet net zoals het volk toen je hart te verharden. Maar geef jezelf alles, elke dag opnieuw. Hou daarin vol, vol hart daarin, zegt Hebreeën. Keer op keer door die hele brief heen, vol hart, hou vol. Maar het is zo gemakkelijk dat je het toch weer allemaal op je eigen manier gaat doen. En dat de logica van jouw eigen ziel gaat bepalen hoe het leven moet lopen. Of dat de logica van jouw ziel gaat bepalen hoe je moet reageren. Of de beslissingen die je moet maken. Maar Hebreeën zegt, kom in de rust en weet dat Jezus, die alles volbracht heeft voor jou, jou uitnodigt om dat leven met hem volkomen in jou te laten uitwerken. En wat is dan het verschil? Dat je toch een christen kan zijn, toch je hart aan Jezus gegeven kan hebben, toch met hem kan leven en dan toch ook nog steeds in de woestijn kan ronddolen. En wat is dan dat verschil met die rust binnen te zijn gegaan? Nou, voor mij in mijn leven is het een essentieel verschil geworden. Een essentieel verschil dat ik weet niet hoe morgen gaat. Ik weet niet hoe vandaag verder gaat. Maar ik weet één ding. Dat hij, waar ik mijn leven aan gegeven heb, hier is naast mij. Dat zijn woord waarheid is. Niet mijn verstand, maar zijn woord. En wat er ook gebeurt in mijn leven, mijn hart behoort hem toe. En wat ik niet begrijp, of soms niet bij kan, of soms pijn doet, of de dingen gewoon van het leven, Jezus is mijn Heer. En hij zit op de troon van mijn hart. En dat zeg ik niet omdat ik dit preek. En ik zeg dit niet omdat het zo hoort. En omdat ons dat geleerd is. Dat Jezus op de troon van je hart moet zitten. Maar omdat ik hem daar werkelijk, werkelijk plaats heb laten maken. En gezegd heb, Heer, niet langer ik. Niet langer mijn logica. Niet langer mijn ziel. Maar dat uw woord, mijn geest en mijn ziel doormidden snijdt. Zodat ik werkelijk begrijp wat uw wegen zijn. Want die zijn zoveel hoger dan wat ik kan bedenken. Dat alles, Heer, wat nog ziels is. Alles wat nog gewoon van deze wereld is. Heer, snij het eraf. Doorwerk met uw woord in mijn hart. Zodat werkelijk alles in mij overgegeven is aan u. En ik kan je echt zeggen. Dan komt er een rust over je, omdat je weet dat je weet dat je weet. Hij bepaalt mijn leven en niet ik. En dan ontstaat er een rust in je hele wezen, dat je zelfs niet anders wil dan hem gehoorzaam te zijn. En hem te vertrouwen, dat is geloof. En te leven met hem, welke situatie er ook op mijn weg, in mijn leven komt. Want ik weet, dat ik weet, dat ik weet, dat ik weet, dat Jezus het volbracht heeft. Dat Jezus alles heeft gedaan aan het kruis. En dat hij dat werk in mijn hart wil uitvoeren, zodat ik op hem ga lijken meer en meer. Dat is rust. En ik geloof dat Hebreeën hier zegt, er zijn zoveel gelovigen die wel hun leven aan Jezus hebben gegeven. Die wel gezegd hebben, Jezus reinig mij van al mijn zonden. Maar ondertussen nog steeds elke keer weer het op hun eigen manier proberen te doen. En nog steeds niet werkelijk die rust en die overgave aan God gegeven hebben. Dat hij werkelijk in alles te vertrouwen is. En nog steeds gaat bij heel veel gelovigen, zegt Hebreeën hier. Gaat de ziel op de troon zitten. Jouw logica, zoals jij denkt dat het moet. Zoals jij denkt dat het logisch is. En God zegt, kom bij mij. Kom die rust binnen. En laat het woord van God het anker zijn. Zorg ervoor dat je bij mij komt met alles wat je tegenhoudt en vasthoudt. Kom vrijmoedig en ik zal je geven wat je nodig hebt. elke keer weer. Dat is de uitnodiging die ik ook vanmorgen aan jou wil geven. Die kan ik niet voor je maken. Het is een keuze die je zelf mag maken. Om die rust van God, die God jou geeft, wil geven, waar hij je toe uitnodigt, om die binnen te gaan. En zoals ik de uitnodiging vanmorgen door het woord heen aan jou heb gegeven, is het niet mijn uitnodiging, lieve mensen. Sorry, ik leef niet met jou in één huis, elke dag, in jouw hart kijken. Dus het is een uitnodiging die ik niet geef, maar die ik wel verwoord. Het is een uitnodiging van God zelf, om de rust met hem binnen te gaan. En deze uitnodiging wil ik jou geven vanmorgen. En ik wil dit tegen je zeggen. Misschien is het die plek van rust waar je nog nooit in bent gegaan. Dat je zegt, ik heb nog nooit werkelijk die plaats van rust ervaren. Altijd maar dat ronddolen door die woestijn heen. En misschien zeg je, ik heb een situatie. En ik ben met mijn situatie die ik moeilijk vind, ben ik weer gaan ronddolen door die woestijn. En ben ik de rust waar God mij zo in uitnodigt, ben ik uitgestapt. En ik wilde vanmorgen voor kiezen om opnieuw die rust binnen te gaan. En te beseffen dat hij het heeft volbracht. Dat ik vrijmoedig bij hem mag komen. Geest van God, ik wil u vragen om door ons hart heen te gaan. En als er gebieden zijn, plekken zijn in ons hart, waarvan we zeggen, ja, ik wil dat opnieuw aan God geven. Zodat ik in die rust binnen mag gaan. Kom dan maar gewoon. Het is een overgave aan God. Niet aan mij, niet aan deze kerk. Aan God alleen.